Voor je gaat luisteren, heel even dit. In de nieuwe podcast Veldheren neem ik, Jos de Groot, jou iedere donderdag mee voorbij de frontlijn in Oekraïne. Dat doe ik samen met generaals buitendienst Peter van Umm en Mart de Kruijf. Zij hebben één duidelijk doel: aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Volg Veldheren in jouw favoriete podcast-app.
Al 3 jaar lang wordt er gezegd, maar meneer Mulder, dat zijn toch 2 kopjes koffie per jaar, die Europese begroting. Ja, dat kun je voor alle begrotingsposten zeggen. Hè. Primair onderwijs, 11 miljard, is ook een paar kopjes koffie per dag. De politie ook een paar kopjes koffie per dag. Die redenering leidt er wel toe dat ik een sloot koffie per dag drink aan budget. Dus ik ben nooit zo onder de indruk van, kijk eens hoe klein het is, want dat hoor ik bij alle begrotingsposten. Maar bij elkaar opgeteld
Ik heb overigens net koffie voor u gehaald.
Ja, heerlijk.
Ik hoop dat nog kan.
Hij is alweer op.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 86. In de Europese Unie gaat het op dit moment over bijna niets anders dan de nieuwe Europese meerjarenbegroting. In de vorige aflevering was Gert-Jan Koopman te gast, directeur-generaal begroting van de Europese Commissie. Hij kreeg de nodige reacties. Dat was donderdag. De dag erna verscheen een nieuw compromisvoorstel van EU-president Charles Michel en premier Mark Rutte overlegde in Parijs met de Franse president Emmanuel Macron. Vandaag schreef Rutte een opiniestuk over de nieuwe begroting in de Financial Times, samen met kanselier Sebastian Kurz van Oostenrijk en de premiers Mette Frederiksen van Denemarken en Stefan Löfven van Zweden. Zij willen vasthouden aan een budget van 1% van het Europees Nationaal Inkomen, terwijl de commissie eerder voorstelde dit op te laten lopen naar 1,1% en het compromisvoorstel van Michel zit op 1,07%. In Brussel zijn, als deze podcast verschijnt, de Europese ministers van Financiën bijeen. Donderdag begint dan eindelijk in Brussel de Europese top, waar misschien tussen de 27 EU-leiders een akkoord wordt bereikt. In deze aflevering van Betrouwbare Bronnen leg ik de vraag op tafel: hoe wordt er in Nederland aangekeken tegen de plannen voor die nieuwe Europese meerjarenbegroting? Te gast zijn VVD Tweede Kamerlid Anne Mulder, EU-woordvoerder, en D66-Kamerlid Joost Sneller, financieel woordvoerder. In Europa maken ze deel uit van dezelfde politieke familie, de Liberalen. En in Nederland zitten ze samen in de coalitie die het derde kabinet Rutte mogelijk maakt. Welkom in Betrouwbare Bronnen.
Anne Mulder, voordat we over de inhoud gaan praten, ik kwam u deze week tegen in een Britse tabloid met een opmerking over Betrouwbare Bronnen. Wat zei u daar?
Ja, waar het om ging is dat Betrouwbare Bronnen de vorige keer de DG budget had van de Europese Commissie, de heer Koopman, u zei het al. En nou, die hield heel erg een verhaal over de Europese Unie, maar ook dat Nederland zijn verzet moet opgeven tegen de hogere begroting. En dan bleek tegelijkertijd dat dit programma wordt gesponsord door de Europese Commissie. En dat roept vragen op over de onafhankelijkheid van Betrouwbare Bronnen.
Nou, die vraag wil ik wel, als u die toch stelt, beantwoorden. Betrouwbare Bronnen krijgt inderdaad subsidie van de Europese Commissie, dat is voor een heel jaar. En dat is vanuit het idee van de Europese Commissie, zij zoeken een jong, hoogopgeleid publiek. En hoe kunnen zij dat bereiken? Via Betrouwbare Bronnen, want dat heeft een jong en hoogopgeleid publiek. Inhoudelijk is de podcast uiteraard helemaal onafhankelijk. En we zijn ook transparant, want we noemen de sponsoring in de afleveringen en ook in de beschrijving van de afleveringen. Dus dat is zoals het zit. En ja, Betrouwbare Bronnen is ongeveer een fulltime dagtaak voor mij. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Maar ja, ik moet natuurlijk wel brood op de plank hebben en in leven blijven.
Ja, en dat roept dan de vraag op, is dat nou een taak van de Europese Commissie om dit soort programma's te sponsoren? Hoe goed het programma ook is.
Dank u wel.
Dus daar kun je vragen bij stellen. En het tweede is, waarom wil de Europese Commissie eigenlijk een jong publiek betrekken? Mijn beeld is dat het probleem van de Europese Commissie is dat heel veel mensen zich niet zozeer Europeaan voelen, maar vooral burger van hun eigen land. Ze voelen zich Spanjaard, Pool, Duitser. En ik heb de indruk dat de Europese Commissie probeert Europeanen te creëren door ze te laten praten over Europese onderwerpen.
Is dat ook uw visie, Joost Sneller? Mag de Europese Commissie eigenlijk niet aan dit soort sponsoring of subsidiering doen?
Nou, ik denk ook als woordvoerder mediabeleid in de Tweede Kamer dat het wel belangrijk is dat journalisten er transparant over zijn. Maar ik denk dat collega Mulder een klein beetje spijkers op laag water zoekt. En ik zag ook opmerkingen in reactie op zijn Twitterbericht hierover van mensen die zeiden, nou, ik heb een uur lang gefascineerd geluisterd. Ik heb veel meer geleerd over die meerjarenbegroting dan ik ooit wist. Dus ik denk dat dat ook een positieve bijdrage is, los van hoe je je voelt, waar je identiteit ligt. Ik denk dat het heel goed is dat mensen geïnformeerd worden over deze hele belangrijke bestuurslaag.
Ja, het is ook niet zo dat betrouwbare bronnen, dat is dan ook het laatste wat ik er eigenlijk over wil zeggen, alleen maar juichaapjes in de uitzending heeft. We hebben bijvoorbeeld ook de minister van Justitie van Hongarije te gast gehad. Nou, dat is toch niet iemand die overal met veel alaaf wordt binnengehaald in Europa. We hebben ook meerdere mensen, ook ministers gehad, die helemaal niet zo positief zijn over wat de Europese Commissie altijd doet. U zit nu beide ook hier bij mij in de studio en u bent het, denk ik, vermoed ik zo'n beetje, ook niet helemaal eens met de voorstellen van de Europese Commissie over de nieuwe begroting. Dus nogmaals hartelijk welkom.
Dank.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Voordat we over het totaalbedrag gaan praten, laten we kijken naar de structuur van de nieuwe meerjarenbegroting. Die begroting voor de komende 7 jaar gaat minder uitgeven aan landbouw en minder steun voor arme regio's. En meer aan wat Nederland eigenlijk belangrijk vindt, zoals onderzoek en innovatie en de positie van Europa in de wereld. Ik kan me eigenlijk wel voorstellen dat u beide blij bent met die veranderingen.
Ja, ik in ieder geval wel. Die hadden van mij ook eerder gemogen en harder en sneller gemogen. Maar ik ben wel blij met die beweging. Het is daarom ook jammer om te zien dat nu ten opzichte van het commissievoorstel alle compromisvoorstellen daar eigenlijk weer een beetje op terugkomen.
Is dat ook uw opvatting, Anne Mulder?
Ik vind de richting van de begroting goed, hè? De Europese Unie moet de grote grensoverschrijdende problemen oplossen die landen niet zelf kunnen oplossen. Dat is migratie, veiligheid, klimaat. Ook de positie in de wereld. Dus dat is goed. Maar wat nog steeds het grootste deel van de begroting is, dat is landbouw en cohesie. En dat is de agenda van de jaren 80. Dus de beweging die de commissie inzet is goed. Alleen er had meer afgemoeten van landbouw en cohesie.
Ja, het tragische is dat nu er na veel kritiek uit de lidstaten op allerlei niveaus aan een compromis wordt gewerkt. Die teruggang van die budgetten voor landbouw en cohesie, voor hulp dus aan arme, minder ontwikkelde regio's, dat die budgetten weer wat oplopen. Dus dat komen we eigenlijk iets verder nog van wat Nederland eigenlijk zou willen af te staan.
Ja, dat klopt. En dat is niet de eerste keer. Dat is bij vorige onderhandelingsrondes ook zo geweest. Dat wij drukken dan als Nederland heel erg op die totale kosten. En dan zie je dat andere landen meer op de verdeling daaronder gaan zitten. En dat dan inderdaad gaat naar de traditionele, wat meer ouderwetse posten in plaats van degene die wij in ieder geval als D66 graag erbij zouden zien. Zoals inderdaad Horizon Europe, en kennis en innovatie en meer toekomstgerichte onderdelen.
Ja, vorige keer, 7 jaar geleden, is er heel lang getouwtrekt. Toen was het zelfs zo dat de meerjarenbegroting pas op een heel laat moment eigenlijk gefiateerd werd. Dat leidde er ook toe dat in dat eerste jaar er minder werd uitgegeven dan eigenlijk de bedoeling was. Dat kan dus ook voor een land als Nederland vervelend zijn, want dan kun je dus misschien minder uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling. Ja, als maar het nu weer zo zou gaan.
Ja, maar ik denk dat collega Mulder en ik het allebei over eens zijn dat die 7-jaars begroting niet helemaal van deze tijd is. En dat de onderhandelingsmethode ook wel voor verbetering vatbaar is. Ook al hebben we waarschijnlijk verschillende ideeën over de oplossingsrichting.
Ja, is dat zo, Anne Mulder? 7 jaar is een lange periode?
Dat is een lange periode, maar je wil ook niet elk jaar dit soort debat hebben. Deze onderhandeling duurt eigenlijk al 3 jaar. Dus dat is niet ideaal. Maar misschien mag ik terug naar de begroting.
Ja.
Kijk, in Nederland hebben we de regel, of de onuitgesproken regel, dat als je extra geld wil uitgeven voor iets nieuws, dat je bezuinigt op iets anders. En dat doen wij ook heel netjes. Bij het regeerakkoord, in de verkiezingsprogramma's, zie je ook dat hele exercities worden gedaan. Oud voor nieuw heet dat, hè? Waar kunnen we op bezuinigen om extra uit te geven aan andere onderwerpen? En je ziet dat de Europese Unie maakt zo'n exercitie eigenlijk niet of niet goed genoeg. En dat maakt dat deze begroting, ik vind hem niet heel gezaghebbend. Omdat die exercitie niet is gedaan. En ook de Europese Rekenkamer zegt dat. Die spending review, hè, nog eens even de uitgaven doorlopen, is niet heel goed gegaan. Wat is Europese toegevoegde waarde van de begroting? Is geen definitie van. Dus je begint hier met een begroting die vooral voortgaat op waar de vorige eindigde. En dat maakt deze begroting weinig gezaghebbend.
Ja. Ja. Is dat zo, Joost Sneller? Zou het veel radicaler herzien moeten worden?
Ja, dat denk ik wel. We komen zo meteen nog op de financieringskant. Maar als woordvoerder financiën ben ik ook veel met de rijksuitgaven bezig. En met het verantwoorden en de doelmatigheid van de begroting en de uitgaven.
En daar zitten we nationaal veel steviger op dan we er in Europa bovenop zitten.
Nou, niet zozeer wij de Tweede Kamer er bovenop, maar de procedures en de politiek, dat is gewoon veel minder goed geregeld. En daarom roep ik ook al 2 jaar de minister van Financiën op om te zorgen dat bij de volgende meerjarenbegroting deze afspraken veel strakker zijn. Om inderdaad te zorgen dat je wel bijvoorbeeld een keer een goedkeurende verklaring van de Europese Rekenkamer gaat krijgen. Dat er wel serieus wordt gekeken naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid van die uitgaven. En dat er inderdaad dan ook geschrapt kan worden.
Ja,
want dat zie je nog steeds op je netvlies staan. Hè? Een leeg vliegveld in de buurt van Madrid. Dat zou een overloopvliegveld moeten zijn bij Madrid. 200 kilometer daar vandaan. Vliegt geen maatschappij op. Heeft wel een miljard euro gekost.
Ik zie overigens ook een leeg vliegveld bij Lelystad.
Ja, daar word ik ook op aangesproken. Die is dat is ook al niet goed. Maar die is tenminste niet met Europees geld aangelegd.
Gert-Jan Koopman, de directeur-generaal begroting, die zegt dat soort voorbeelden dat zijn echt voorbeelden uit het verleden, ja. Daar moet u mij nu niet meer op aanspreken.
Is dat zo? Hè? In Hongarije is in de geboortestad van premier Orbán een voetbalstadion gebouwd. Daar rijdt een treintje in zijn geboortestad waar niemand in zit. Daar zie je dus inefficiënt gebruik van geld. En het wordt ook nog eens besteed door de vrienden van Orbán. Dus ja. Je ziet misbruik met Europees geld.
Dat klopt, die voorbeelden die ken ik ook. Maar daar is misschien een ander probleem wat we wel even erbij kunnen pakken. De controle op de uitgaven, die wordt nationaal gedaan. Dus eigenlijk in Hongarije controleren ze zelf de uitgaven die misschien aan vriendjes van Orbán worden gedaan.
Maar ik denk dat ook de kans is die er nu ligt. Ik zou zelf willen dat de regering minder inzet op dat verlagen en meer kijkt. Hoe kunnen we nou zorgen dat het geld dat wordt uitgegeven, die honderden miljarden, dat die zo meteen ook goed worden uitgegeven, zodat er voorwaarden kunnen worden gesteld, zodat dit soort voorbeelden uit het geboortedorp van Orbán niet meer voorkomen, zodat je daar inderdaad meer naar de toegevoegde waarde gaat kijken van hoe kunnen we de groei aanjagen en dat het ook in lijn is met die plannen en die aanbevelingen die er ook gewoon liggen van de Europese Commissie.
Ik heb gezegd, efficiëntie wordt niet goed gecontroleerd, er is misbruik. En het derde, en de meeste Nederlanders willen niet graag extra betalen voor Europa. En dat komt ook met het feit dat mensen zich eerst Nederlander voelen, dan een tijd niks en dan pas Europeaan. Dat geldt in alle landen. Dus de solidariteit die je in Nederland wel hebt, dat je best wil betalen voor iemand die een WW heeft in Brabant en in Friesland. In Europa heb je dat niet. Er zijn veel minder gedeelde waarden. Dat zien we bij de rechtsstaat in Polen bijvoorbeeld. Dus je voelt je ook niet solidair met andere landen en wil je er ook niet snel voor betalen. Nou, die drie factoren maken dat het draagvlak om die Europese begroting te verhogen heel klein is.
Maar mijn ervaring is wel dat als je mensen vertelt hoeveel het eigenlijk is, of hoe weinig het eigenlijk is op dit moment, dat die bereidheid al een stuk toeneemt. En ook als je ziet, daarom ligt hier ook de kans om te zorgen dat het wel naar die grote uitdagingen gaat, waar volgens mij heel veel steun voor is. Klimaat, veiligheid, innovatie, juist die agenda van de toekomst en om daarin te investeren, dat daar heel veel draagvlak voor is.
Ja, en over die uitdaging bent u het in grote lijnen eens. Nog even over die uitgaven. Als je de begrotingen van de lidstaten bekijkt, dan zie je bijvoorbeeld dat Nederland 43% van nationaal inkomen via de overheid laat lopen. Nou, we praten nu over een bedrag van iets meer dan 1% dat via Brussel loopt. Dat zijn enorme verschillen. Eigenlijk zeggen ze in Brussel, zegt Gert-Jan Koopman ook, ja, is het een beetje lachwekkend dat landen als Nederland en nog een aantal anderen die wel de vrekkige 5 of de vrekkige 4 worden genoemd, dat die daar zo lang over door blijven zeuren.
Ja, ik hoor dat ook in Brussel. Al 3 jaar lang wordt er gezegd, maar meneer Mulder, dat zijn toch 2 kopjes koffie per jaar, die Europese begroting. Ja, dat kun je voor alle begrotingsposten zeggen. Hè. Primair onderwijs, 11 miljard, is ook een paar kopjes koffie per dag. De politie ook een paar kopjes koffie per dag. Die redenering leidt er wel toe dat ik een sloot koffie per dag drink aan budget. Dus ik ben nooit zo onder de indruk van kijken hoe klein het is. Want dat hoor ik bij alle begrotingsposten. Maar bij elkaar opgeteld
Ik heb overigens net koffie voor u gehaald.
Ja, heerlijk.
Ik hoop dat nog kan.
Hij is alweer op.
Nee, ik denk dat het ook wel goed is om te kijken waar gaat het geld dan naartoe. Hè? En dat Europese begroting is voor een heel groot deel zijn dat investeringen. En wat we in Nederland hebben gezien...
Dat is ook over de reden dat het een meerjarenbegroting is. Dan kun je beter investeringen plannen.
Ja, dat is ook waarom we in Nederland nu een investeringsfonds gaan oprichten. Om juist te zorgen dat we meer gaan investeren. En van die 43% is eigenlijk maar een heel klein deel zijn investeringen. En daarom is dat Europese deel ook zo belangrijk. Omdat dat die investeringen zijn in het verdienvermogen van de toekomst. En het verdienvermogen van Nederlanders.
Ja, ja, bijvoorbeeld wat geld is wat eigenlijk altijd terugkomt is landbouwgeld omdat boeren inkomenssteun nodig hebben. Dat is niet echt investeringen in nieuwe zaken.
Nee, daarom ben ik ook zo blij dat nu veel meer wordt gekeken naar wat kan je bijvoorbeeld voor biodiversiteit, voor klimaat doen binnen dat landbouwbeleid.
Ja, dat is dan wel weer slim van de Europese Commissie, denk ik. Hè, dat ze het op die manier voorstellen. Want er moet natuurlijk een hele sloot geld straks naar het klimaatbeleid. Timmermans wilde 1.000 miljard aan gaan besteden. Dat komt overigens niet allemaal vanuit die begroting. Dat komt ook van organisatiebedrijven, allerlei clubs binnen Europa. Dus het is goed dat op die manier de landbouw al een beetje wordt omgekat, zou je kunnen zeggen, Anne Mulder.
Ja, dat klopt. Het wordt moderner. Het gaat meer naar klimaat in plaats van naar inkomens. Dat is op zich een goede trend. En die zou je nog verder door kunnen zetten. En dan zou je nog iets meer moeten snijden, het nog meer moeten omkatten. Maar dat gebeurt niet, want je ziet dat er enorme gevestigde belangen zijn bij de landbouw. Ook Frankrijk noemt zichzelf een pro-Europees land, Macron, maar die zit op de Franse boeren om ze te beschermen. Dus even is die Europese vergezicht dus bij president Macron weg. Hij beschermt nu vooral de Franse boeren. En hij wil ook de Nederlandse korting afpakken.
Nou is het lastig natuurlijk, we zitten hier in de lidstaat Nederland. Ik praat met twee parlementariërs uit de lidstaat Nederland. Er zijn er 27. Die hebben allemaal andere opvattingen. En er is ook nog een Europees parlement wat uiteindelijk ja of nee moet zeggen. En die hebben al gezegd over de voorstellen die er nu liggen. Die zijn voor ons onacceptabel. Misschien gaan we als parlement wel een veto uitspreken. Het parlement wil ook een hoger bedrag dan de lidstaten willen. Wat ik eigenlijk wil zeggen, Anne Mulder, we zitten dus in een soort gelaagde democratie waar 27 landen plus een Europees parlement bij betrokken zijn. Dus het is logisch dat je een beetje moet geven en nemen. Ja.
Het is hier, Europa is het binnenhof in het kwadraat, hè, met 27 landen en Europees parlement. Maar dan moet je dus slim en taai gaan onderhandelen. Ik denk dat Nederland dat nu ook doet met een aantal bondgenoten. Oostenrijk, Denemarken, Zweden. De Britten zijn helaas weg. En zo moet je dan een bondje zien te maken en elkaar vasthouden de komende tijd. En ik moet zeggen, ik heb me kapot geërgerd aan de afgelopen week. Dat je 15 landen, hè, die noemen zich de vrienden van cohesie, die gaan bij elkaar zitten.
Dat is Portugal en een aantal andere landen in het zuiden en het oosten.
Om maar hun eigen geld te behouden. Daar zijn ze mee bezig. Zij zien Europa als melkkoe. Ja, dat helpt niet. Daar zie je ook niet veel visie op de toekomst van Europa. Vooral houden wat je hebt. Hè.
Ik heb bij me altijd... Hiervan zegt de commissie, wij gaan dat geld met voor sommige landen met een kwart verminderen. Dus dat is echt een enorme schok voor sommige landen. Maar dat geeft ook aan, zegt de commissie, dat geld gewerkt heeft. Want die landen zijn inmiddels veel sterker. Dus die hebben ook minder nodig de komende 7 jaar.
Maar daarnaast betekent het ook, als je gaat onderhandelen in Europa, dat je dus je prioriteiten helder moet hebben. En volgens mij is het verschuiven van die uitgaven naar meer toekomstgerichte investeringen, is volgens mij dan een van de belangrijkere dingen. En als je op drie verschillende paarden wet, wat eigenlijk het kabinet in zekere zin doet, proberen te verlagen, proberen te veranderen en proberen meer voorwaarden te stellen. Ja, dan wordt het heel lastig om juist die belangrijke verandering op wat er met dat cohesiegeld gebeurt voor elkaar te boksen.
Anne Mulder?
Ik begrijp wat de heer Sneller zegt. Mijn prioriteit zou zijn die afdracht laag houden. Ik vind het heel moeilijk uit te leggen dat je zegt, we gaan extra afdragen aan Europa. Misschien voor een aantal goede delen. Maar en heel veel blijft nog in stand. En dat je dan in Nederland moet gaan bezuinigen op andere uitgaven.
Ja,
dan moet je zeggen, we gaan bezuinigen op zorg, politie.
Dit is even de tweede trap die ik eigenlijk wil betreden met uw welnemen. We hadden het net even over de inhoud en wat Nederland, en daar verschillen VVD en D66 dus niet zo in, anders zouden willen binnen de begroting. Maar nu is er nog een tweede twistpunt. En daar is Nederland met die landen die dan wel de vrekkige 5 worden genoemd. Met Duitsland erbij, de vrekkige 4 met Oostenrijk erbij. Hoewel het laatste berichten is dat Oostenrijk misschien ook wel niet meer bij dat groepje hoort. Dus het groepje wordt wel heel erg klein. Zijn er dan nog 3 over. Maar die landen die zeggen, wij willen het budget op 1% van het nationaal inkomen van heel Europa houden. En niet wat de commissie voorstelde. Die stelde 1,11% voor. En nu Charles Michel 1,07%. Want, zegt Nederland, waarom zou je meer gaan uitgeven? De Britten zijn eruit, dus dat gat hoef je niet op te vullen. En dat is ook uw opvatting, Anne Mulder?
Ik zou de Nederlandse afdracht gelijk willen houden wat we nu in de begroting hebben staan en niet extra. Omdat die begroting, dat zei ik al, heeft heel weinig gezag. En dan moet je uitleggen, als je extra betaalt aan Europa, dan moet je de Nederlandse kiezers vertellen. Er gaat extra naar Europa, dus we hebben minder geld voor Nederlandse dingen. En ik noemde ze al, dat kan zijn politie, onderwijs, zorg.
Maar zijn dat allemaal Nederlandse dingen? Zijn dat dan allemaal niet Nederlandse dingen waar de Europese Commissie zich op wil gaan focussen in de nieuwe periode? Want al die dingen die we net noemden met z'n drieën, dat zijn allemaal dingen die voor Nederland ook belangrijk zijn.
Die zijn goed, maar het grootste deel van de begroting blijft in stand. Dat is landbouw en cohesie. En ik zei net al, die uitgaven worden ook niet eens goed doorgelicht. Dus een weinig gezaghebbende begroting. En daar moet je dan extra voor betalen. Ik vind dat zo goed als niet uit te leggen aan de Nederlandse bevolking dat we daarvoor moeten bezuinigen voor een Europese Commissie die haar huiswerk niet op orde heeft.
Joost Sneller, waar zit nou precies dat verschil tussen D66 en de VVD? Want over de uitgaven bent u het ongeveer eens, maar dat percentage, daar bent u wat soepeler in, is mijn idee.
Ja, het risico is dat je er naar kijkt als een boekhouder in plaats van als een koopman. We verdienen als Nederland heel veel aan die interne markt en dat is volgens mij ook iets wat de VVD heel belangrijk vindt. Maar in deze discussies wordt het dan opeens vergeten. Terwijl dat is eigenlijk een veel groter bedrag wat we daaraan verdienen dan wat we betalen aan die Europese begroting. En ik denk dat er best wel veel manieren zijn om te zorgen dat je door met bijvoorbeeld directe financiering kan zorgen dat die bezuinigingen waar collega Mulder het over heeft helemaal niet nodig zijn. En overigens hoorde ik deze week juist een VVD-minister zeggen dat de staatsschuld verder aflossen niet zo nodig is en dat we moeten investeren in het verdienvermogen van de toekomst.
Dat was minister Erik Wiebes.
Minister Erik Wiebes.
Maar nog even terug, hè. Die redenering hoor je ook heel vaak. Nederland verdient zoveel aan de Europese interne markt, dus we mogen best afdragen. Maar dat Nederland ook al voordat de Europese gemeenschappen, laat de Europese Unie bestond. En ook andere landen verdienen veel aan de Europese interne markt. Zeker de landen die vroeger bij het Warschau-pact horen, die hebben enorme economische groei gezien. Dus de redenering dat wij veel verdienen eraan, dus ook meer moeten betalen, ja, dat geldt voor andere landen ook.
Maar wacht even, hoor ik u nou zeggen dat Nederland al aan Europa verdiende voordat de Europese Unie en de voorgangers er waren?
Ja, wij zijn van oudsher al eeuwenlang een handelsland. Dus wij verdienen al aan de handel. Maar die is versterkt door de interne markt.
Nou, dat zegt u dus. Maar die is versterkt door de interne markt.
Ja, en maar dat geldt natuurlijk ook voor al die andere landen. Dus waarom moeten wij dan meer betalen dan die andere landen? Dat is dan toch gek. Die profiteren er toch ook van.
Maar wij als een kleine open economie profiteren bovengemiddeld veel. We staan in de top 5 van meest profiterende landen daarvan. En dat is juist die interne markt die ons
Gert-Jan Koopman
sterker in heeft gemaakt.
Ook al zonder die interne markt zouden wij meer profiteren van economisch handel, omdat wij een handelsland zijn.
Maar juist het vervolmaken van die gemeenschappelijke markt heeft voor Nederland heel veel opgeleverd. En dat, ja, we hadden ook verdiend aan handel zonder de interne markt. Ja. Maar we verdienen nu veel meer dankzij die interne markt. Daarom is volgens mij ook, zijn de liberalen vaak voorstander van het verder uitbreiden van die interne markt.
Gert-Jan Koopman die vertelde in Betrouwbare Bronnen dat Nederland als land zelf heeft zelfs de afgelopen periode van 7 jaar minder dan 1% van nationaal inkomen contributie betaald aan Brussel. Dat was 0,65%. En het deel van het Nederlands nationaal inkomen wat eigenlijk te danken is aan die interne markt, dus zeg maar aan het hele systeem van de Europese Unie, is 9%. Dus dan heb je ongeveer een soort 12 keer zoveel de contributie haal je eruit.
Ja, wij verdienen ook aan de interne markt. Maar mijn punt is, dat is het punt niet. Het punt is dat andere landen daar ook aan verdienen aan de interne markt. En dat wij ook zonder die interne markt eraan zouden verdienen, omdat we al een handelsland zijn. Dus waarom moeten wij dan extra betalen voor de interne markt, waar andere landen ook van
profiteren? Maar hoor ik u nou eens een beetje toch ook in de groef van de Vorm van Democratie en PVV terechtkomen? Want die zeggen, we hebben die Europese Unie helemaal niet nodig.
Nee, de Forum voor Democratie en de PVV zitten er totaal anders in. Die willen uit de Europese Unie wegwezen. Die willen dat de Europese Unie uit elkaar valt. Vindt de VVD niet. We moeten juist in de Europese Unie zitten, want we profiteren van de interne markt. We zouden kunnen profiteren van de handelsakkoorden. En we hebben een aantal grote grensoverschrijdende problemen. Dus wij moeten wel degelijk in de Europese Unie zitten. Maar we moeten daar niet als gekke Henkie te veel voor gaan betalen.
U bent gekke Henkie, Jos Sneller.
Nee, ik bedoel dat we zorgvuldig en zuinig met belastinggeld omgaan, dat is overduidelijk. Alleen ik betwijfel of de inhoudelijke veranderingen die je wil, hè, als het gaat om bijvoorbeeld dat cohesie- en landbouwbeleid, en dat is volgens mij hier de hoofdwedstrijd, of je die voor elkaar kan krijgen als je op deze manier inderdaad je in een soort hoek manoeuvreert waarin elke euro extra naar de Europese Unie er eentje te veel zou zijn. Alsof daar een soort monster woont wat ons geld aan het opeten is. Terwijl dat juist is waar wij ons geld verdienen. En ik denk dat dat voor het bredere draagvlak onder de Europese Unie ook belangrijk is. Nee. Zodat je hier niet over, nou, pak een beet 7 jaar... weer op deze manier zit, maar zou je juist moeten uitleggen ook en vertellen waarom wij zoveel geld verdienen aan die interne markt, onder andere.
Het is goed, ik ben blij dat mijn collega van D66 begint erover draagvlak voor de Europese Unie. Als je kijkt naar hoe de Nederlander kijkt naar de Europese Unie, is die steun tamelijk lauw. De Nederlander weet, we zijn beter af erin, hè, qua handel.
Steun ook, is wel gestegen de afgelopen tijd.
Ja, maar die steun komt dan ook door negatieve factoren, als een onvoorspelbare Amerikaanse president, Brexit, de chaos in het Verenigd Koninkrijk, de opkomst van China als wereldmacht.
Maar zijn dat niet hele goede argumenten dan?
En het Midden-Oosten. Ja, het zijn op zich goede argumenten, maar ze zijn negatief. Het is van, hé, de buitenwereld komt op ons
De realiteit bestaat.
Ja, maar die realiteit bestaat, maar het is negatief. Het is niet zo, de Europese Unie aan zichzelf is goed. Nee, we moeten een blok vormen in de wereld. Waar ik het heel erg mee eens ben. En dan het tweede. Als je vraagt van aan Nederlanders, wilt u meer betalen voor de Europese Unie? Is het antwoord bij 2/3 nee. Dus je moet erg gaan oppassen, juist als je de steun wil houden voor de Europese Unie onder de bevolking, dat je niet meer gaat betalen. Want dan brokkelt die steun af.
Dat je ervoor zorgt dat die Europese bestedingen nog beter gecontroleerd gaan worden. En dat ze ook meer gaan opleveren voor die mensen. En dat is volgens mij waar we samen aan zouden moeten werken.
Moeten we over controle gesproken hebben? Want de Europese Rekenkamer die klaagt nog steeds veelvuldig over de besteding van het geld. En het idee van Europa is, dat wordt nationaal gecontroleerd. Er komen dus geen Brusselse controleurs naar Hongarije of naar Nederland.
Nou, dankzij het Europese Openbaar Ministerie, waar dit kabinet wel steun aan verleent nu, is dat soort Europese aanpak van fraude bijvoorbeeld met EU-geld juist wel mogelijk. En ik denk dat het ook nodig is dat we dat meer op EU-niveau gaan regelen en te zorgen dat het niet landbouwgeld wat naar de maffia toestroomt, dat kan nooit de bedoeling zijn natuurlijk. En daar moet je zorgen dat er bij de afspraken die er nu gemaakt worden ook betere controles mogelijk zijn.
Ja, nog even Joost Sneller. We staan nu vlak voor die top op donderdag waar Rutte en zijn collega's eruit gaan proberen te komen. We zien dat de verdeling van het geld eigenlijk niet helemaal naar de wens van Nederland is. Het had veel radicaler, de consequenties hadden veel radicaler doorgevoerd moeten worden. Wat zou nou een goede strategie of misschien wel tactiek zijn voor Rutte en minister Wopke Hoekstra van Financiën om in die laatste dagen van die discussie het toch nog meer naar de Nederlandse koers te trekken?
Nou, ik denk dat het uiteindelijk heel lastig zal zijn om die 1% eis vast te houden. En dan is het wel zaak om te zorgen dat je de conditionaliteiten, de voorwaarden die er kunnen worden gesteld aan die besteding van EU-geld, dat je daar een aantal dingen binnenhaalt. Plus wat inhoudelijke verschuivingen naar juist Nederlandse prioriteiten, zoals kennis en ontwikkeling.
Is dat de juiste koers, Van der Middel?
Als wij het helemaal voor het zeggen hadden in Europa, zouden we dat gelijk moeten doen. Dan ben ik het helemaal eens met de heer Sneller. Maar ik denk dat je moet prioriteren. En dan zou ik het toch bij de afdracht gaan houden. Dat we niet meer gaan betalen in de Europese Unie. Ik ben het helemaal eens met de heer Sneller, hoor. We zouden meer moeten doen aan klimaat en minder aan landbouw. We zouden het beter moeten controleren. Maar je ziet dat andere landen willen dat niet. Die willen eigenlijk, geef mij een pot geld, zo min mogelijk regels en laat mij mijn gang gaan. Dat is hoeveel landen erin zitten. Die zien die Europese begroting helaas toch als een melkkoek. Hè? Ik heb altijd een foto van Polen bij me, van premier Tusk. 1 dag na het MFK snijdt hij een taart aan, gemaakt van geld. 7 jaar geleden. Hier, we hebben 303 miljard. De vraag is
naar
gewoon, wat krijgt Polen eruit? Ze zien het als een melkkoek. En Tusk deed dat doet deze regering ook in Polen. En dat is jammer dat de Europese gedachte van wat zijn de grote grensoverschrijdende projecten, dat weggaat en dat men gewoon kijkt, what's in it for me?
Maar dat doet Nederland eigenlijk op een andere manier toch ook. En is het niet zo, misschien kan Joost Sneller wat over zeggen, dat Polen in de afgelopen 7 jaar een enorme sprong voorwaarts heeft gemaakt, mede dankzij de steun van de Europese Unie?
Ja, en ik denk ook dat het daarom terecht is dat hun aandeel in bijvoorbeeld dat cohesiebeleid wat omlaag zou gaan. En die verandering die vindt ook wel plaats. Maar dit is zo'n foto als hier naar voren wordt gehaald.
Tusk, toen nog premier met een hele stapel geld.
Is ook het gevolg van de onderhandelingen, zoals die dan, landen worden tegen elkaar opgezet en het is jij wat minder, jij wat meer en mijn winst is jouw verlies. Terwijl dat volgens mij hier niet de meest productieve manier is om inderdaad te kijken naar de gedeelde grensoverschrijdende uitdagingen.
Maar Nederland heeft dat geprobeerd in 2016. Hè, toen wij voorzitter waren van de Europese Unie, heeft Dijsselbloem nog geprobeerd om het maar wat te, ik noem het maar te ontdooien. Van laten we nou eens weggaan uit die groef. Wat is in het formie? Maar wat zijn nou de grote grensoverschrijdende problemen? Is geprobeerd door Nederland. Ik heb dat een paar keer ook in Brussel mogen zeggen in allerlei fora. Dat zou ideaal zijn. Uiteindelijk, als het puntje bij paaltje komt, zie je van allemaal mooi, maar wat is in het formie? En dat doen landen. Ja, dan is dat heel jammer. Maar dan moet je dus zorgen. Dan is dus ook de trieste constatering dat er een Europese visie van waar moet het heen, en dat zou je dan moeten terugzien in de begroting, dat het ontbreekt. Dus toch Europa als melkkoe.
Maar ik hoor uit Brussel, bijvoorbeeld van Gert-Jan Koopman, als Nederland heel erg op die 1%, het handhaven van die 1% blijft zitten, dan is het resultaat waarschijnlijk net als 7 jaar geleden, dat juist al dat nieuwe beleid, waar Nederland heel erg veel belang bij heeft, dat wat meer afgeramd wordt. En ja, dat die landbouw en die cohesiefondsen, dat gewoon zo blijft.
Dat zie je ook gebeuren met het compromisvoorstel van Michel.
Ja, het is niet zo dat er niks meer gaat naar klimaat en innovatie. Wel degelijk komen daar nog steeds grote posten voor vrij. Alleen minder dan gedacht. Dan dat je eigenlijk zou willen. En dat is dan de, ik vind dat, en dat zeg ik echt, vind ik de trieste realiteit van Europa. Dat het heel moeilijk is een discussie te voeren over wat zijn nou de grote grensoverschrijdende problemen. Er zitten te veel gevestigde belangen van landen die al decennia geld krijgen uit de Europese Unie. Die willen dat behouden.
Ja. Maar dat vraagt toch juist ook om daar meer prioriteit aan te geven en je daar met gelijkgezinde landen op te verenigen. En daar moet je dan een inhoudelijke alliantie voor maken om dat te veranderen. Ja. En die moet je juist tegenover het meer behoudende deel zetten.
Nu gebeurt het allebei. Hè. We laten voor een groot deel in stand wat er al is en daarboven plakken we wat op. Terwijl, en dat zei ik in het begin, je moet juist, als je extra wil uitgeven, bezuinig op andere posten. Dat is hoe je het doet. Dat weet elke Nederlander. Je kan een euro 1 keer uitgeven. Dat geldt ook in Europa.
Nu nog een ander argument wat ik van de directeur begroting in Brussel hoorde. Het budget wat de afgelopen 7 jaar werd uitgegeven op basis van 1% van het Europese nationaal inkomen. Dat is eigenlijk het laagste budget geweest sinds er Europese meerjarenbegrotingen zijn. En hij zegt dat had ook een reden. Er was toen een financieel-economische crisis. Dus dat was extra reden om eens even goed de hand op de knip te houden. Er zijn bijvoorbeeld perioden geweest, ik noem maar 1993, 1999. Toen werd 1,25% van het Europees nationaal inkomen uitgegeven. Dus hij zegt, er was een reden om het op 1% ongeveer te houden de vorige keer. Maar nu zitten we in een veel andere positie. Blijkt misschien ook in Nederland uit dat we nu praten over het Wopke Wiebesfonds wat er aankomt. Nieuwe investeringen. Er is ook een fonds Invest-NL van Wouter Bos die ook geld gaat uitgeven namens de overheid. Er is dus geld genoeg. Dus je zou ook kunnen zeggen in Europa, als het verstandig gebeurt en als het in ons belang is, kunnen we ook wel een heel klein beetje meer uitgeven. Dat is de redenering die ik in Brussel hoor.
Ja, die redenering hoor ik ook. Maar de vraag is dan, is het dan verstandig? Of gaat het toch weer te veel naar de oude prioriteiten?
Misschien dan even nog iets anders. Want de Britten zijn eruit. Nederland zegt, en ik hoor u dat ook zeggen, Anne Mulder. Dat gat wat die Britten laten vallen, iets van 75 miljard. Dat hoeft niet gevuld te worden. Maar we willen nog iets anders. We willen ook een goede nieuwe relatie met de Britten. Een nieuw goed verdrag en dus geen harde Brexit. We werkten heel erg samen met de Britten, bijvoorbeeld bij onderzoek en innovatie. Als de Britten straks een nieuw verdrag met Europa sluiten, dan betekent dat waarschijnlijk ook dat ze contributie gaan betalen voor een aantal diensten die ze dankzij Europa krijgen. Moeten we dan misschien ook niet zelfs een klein beetje van dat geld wat de Britten eerst zelf automatisch al bijdroegen, ook in die nieuwe begroting opnemen om het voor die Britten wat soepeler te maken om die goede relatie met ons te houden?
Ik begrijp de vraag. Hij is ingewikkeld. Ik merk in Groot-Brittannië dat er enorme weerzin is om nog aan die Europese begroting te laten te gaan betalen. Boris Johnson voerde campagne van we krijgen geld terug uit Brussel. En dat gaat naar de NHS, de Britse zorg. Dus volgens mij zijn de Britten niet happig om te betalen.
Maar in de praktijk, landen die met Europa samenwerken, hoe de verhouding ook is, ja, bijvoorbeeld Noorwegen, bijvoorbeeld Zwitserland.
Betalen.
Zelfs Canada en zelfs, ik geloof zelfs Israël. Klopt. Betalen.
Klopt. Dat is heel wonderlijk. Landen die geen lid zijn van de Europese Unie betalen toch aan de Europese Unie. Een paar honderd miljoen, Noorwegen en Zwitserland. Wordt wel eens vergeten door partijen die zeggen we moeten uit de Europese Unie. Ja, je betaalt nog steeds aan de Europese Unie.
Ja, ja, dus maar, eigenlijk houden de Britten zichzelf voor de gek.
Ja, dat heb ik wel eens tegen de Britten gezegd. Maar die zijn een ander geloof toegedaan in deze. Want dat is het bijna.
Maar zit daar wat in, Joost Snelle, mijn redenering, dat je misschien juist om een harde Brexit die alsnog dreigt te voorkomen, dat je ook een beetje moet nadenken over hoe gaan we financieel straks die relatie met de Britten goed in het vat gieten?
Ja, maar ik denk dat collega Mulder dat wel netjes heeft samengevat hoe daar inderdaad de opvattingen liggen.
Ja, nee, maar goed, we kunnen aan onze kant misschien iets doen om de gesprekken wat te versoepelen.
Ja, dat begint met de Britten. Als het gaat over Brexit, is er nu een overgangsperiode. Zo ga je die verlengt, en dat wil Boris Johnson niet, dan komt gelijk de contributievraag op tafel. En Boris Johnson is heel helder, ik wil niet betalen. Hoe irrationeel dat ook is misschien, want er zitten best goede dingen in innovatie, doen de Britten heel goed, hebben een paar hele goede universiteiten. Maar ja, hij schiet zichzelf in de voet. En daar kun je hem niet bij stoppen, heb ik gemerkt.
En dat is, als je het over Nederlands belang hebt, is dat natuurlijk wel een ultiem Nederlands belang, die universitaire samenwerking bijvoorbeeld.
Ja, en die goede handelsrelatie met de Britten. Ja. Zeker.
Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
De vorige Europese commissaris die over het budget ging, Günther Oettinger, is in Nederland in de Tweede Kamer geweest. En ook de nieuwe Johannes Hahn is hier geweest. En ik las nog wat krantenknipsels waar hij bijvoorbeeld het met u aan de stok had, Anne Mulder. Want zij zeiden, ja, Nederland die heeft eigenlijk hele rare opvattingen over de begroting. Want in Nederland tellen ze bijvoorbeeld de inkomsten mee die ze innen bij de douane. En dat is een Europese taak die Nederland voor Europa doet. Dus die mag je helemaal niet positief of negatief meetellen in je eigen berekening. Want dan krijg je, Johannes Hahn noemde het, voodoo-berekeningen. Heeft hij daar eigenlijk toch niet een beetje gelijk in?
Ja, over die berekeningen van Europa, daar gelden heel veel dingen. Hè. Neem je inflatie mee of niet? Maak je sommen zonder de Britten of niet? Neem je de economische groei mee of niet? Dus over die berekeningen kun je heel veel zeggen. Het ligt er maar aan waar je begint. Wat neem je mee met de inflatie? Ja, dus je kan op alle manieren daarnaar kijken. En de Europese Commissie probeert onze bijdrage zo laag mogelijk te laten zijn om te zeggen van ja, Nederland, je betaalt al zo weinig, betaal maar meer. Als ik kijk naar wat ons eigen kabinet erover schrijft, die zeggen met het voorstel van de Europese Commissie, als je dat doorlaat, dan betaal je 2,5 tot 3 miljard extra uiteindelijk structureel, dus per jaar. Ja, en Hahn zegt, dat klopt niet. Ja, wat klopt dan wel? Iedereen pakt zijn eigen berekeningen.
Dus hier moet de Tweede Kamer, zou je zeggen, toch dan uitgaan van wat Wopke Hoekstra de Kamer vertelt en, ja, en de premier.
Daar ga ik wel vanuit. Daar vaar ik op. En die discussie hebben we ook met Oettinger gehad. Van wat breek je nou precies? Hè? Oettinger was de vorige commissaris die hier kwam om het. Toen was er nog niet eens een voorstel om dat toe te lichten. Daar hadden we een enorme discussie mee. Toen heb ik ook gezegd, commissie, doe nou je huiswerk. Loop nou eens eerst de bestaande uitgaven langs. Nou, toen werd hij wat emotioneel, wat ook goed is. Want hij is vrij uitgesproken, Oettinger. Dat leer ik aan hem.
Hoe zit dat, Joost Snelle? Bent u het eigenlijk hier met Anne Mulder eens? Vertellen Rutte en Hoekstra altijd het juiste verhaal als het over die begroting gaat?
Nou, die kijken er vanuit hun perspectief naar. En ik denk dat met bijvoorbeeld de douaneheffingen en welk deel je daarvan afdraagt, dat je daar op twee verschillende manieren naar kan kijken. En dat het uiteindelijk, ja, of je het in rijtje A meerekent of in rijtje B. Het gaat uiteindelijk om hoeveel betaal je.
Ja, Nederland mag overigens 20% van die douaneinkomsten zelf houden. Hè?
In het voorstel, wat ik nog niet hoor te hebben, maar wat vertrouwelijk is, staat volgens mij dat het naar 12,5% gaat. Dus daar gaat het wel degelijk iets omlaag.
Ja, en ook een ander dingetje, dat werd mij eigenlijk pas in Brussel zelf meer duidelijk, is dat minister Gerrit Salm heeft ooit bedongen dat Nederland een deel uit Brussel terugkrijgt. Dat is zeg maar grofweg 1 miljard per jaar. En daarvan is het idee dat wordt langzaam in die 7 jaar periode afgebouwd. Dus het is wel degelijk zo dat Nederland, waar de commissie nu zegt, jullie betaalden de laatste jaren 0,65% van jullie nationaal inkomen. Dat gaat dan uiteindelijk meer richting die 1% ja. of misschien zelfs iets erover uiteindelijk.
Ja, en dat gaat dus ten koste van de Nederlandse netto-positie. En de vraag die ik heb deze week, van wat betekent dit voorstel nou van de Europese Commissie voor de Nederlandse betalingspositie? Hè? Want zogeheten perceptiekosten, dat zijn die douanekosten, worden lager. Die korting wordt blijkbaar afgebouwd. Dus ik ben heel benieuwd wat dit betekent.
Ja, Joost, het gaat Nederland dus sowieso, hoe hoog dat percentage ook is, meer kosten de komende jaren.
Nou, dat hangt er ook vanaf wat je vervolgens doet met die directe financiering en andere middelen voor de Europese Unie.
Dat
en
waar is, die, dat waar is die inderdaad over worden ook geheven. Nog een interessant punt. Directe financiering, dat is eigenlijk een ander woord voor eigen middelen, zeg maar Europese belastingen. En dan denkt Brussel, dan denkt zowel de commissie als nu ook Charles Michel, die dat compromis aan het maken is, aan bijvoorbeeld een digitale tax, aan een heffing op emissierechten, heffing op plastic, een vliegtax, een financiële transactieactie. Dat zijn allemaal varianten waar nu aan gedacht wordt. Anne Mulder, is dat een goed idee dat Brussel zelf een aantal dingen rechtstreeks gaat heffen? En
dat, nou, dus dat, niet is, via dat die... is ook niet het voorstel, hè? Nee. Dat ze rechtstreeks gaan heffen.
Nou ja, nee, maar er zijn een aantal Europese regelingen. Bijvoorbeeld die emissierechten, nee. Dat is eigenlijk een Europees systeem. Dus dan klinkt het ook wel logisch dat...
Het voorstel is dat het door Nederland wordt geheven en dan een deel wordt afgedragen.
Ja, maar in ieder geval dat het een soort transparant automatisme wordt.
Ja.
Maar wat je sneller zegt is wel belangrijk. Hè? Los van wat je daarvan vindt. Er wordt gedaan over Europese eigen middelen, Europese belastingen. Er komt niet een directe blauwe envelop met 12 gouden sterren uit Brussel op een deurmat vallen. Het gaat dan, zoals het technisch heet, over de grondslag.
Ja.
En we hebben nu een grondslag.
Dus we krijgen niet die ellende die we in Nederland vaak hebben met de WOS-heffing op gemeentelijk niveau. Nee. Waar iedereen elk jaar weer ontzettend over gaat klagen.
Nee. Wat er bijvoorbeeld wordt voorgesteld, we hebben nu een percentage van je nationaal inkomen. Je kan ook een percentage van het aantal gerecycled plastic doen. Dat is geen belasting. Dat wordt soms gezegd, dat is het niet. Maar afhankelijk van hoeveel plastic je recycelt, betaal je meer of minder. Dat is ook een voorstel. Dat is niet een Europese belasting. Dat zegt de heer Sneller goed. Vraag is, moet je dat dan doen? Wat de VVD betreft, houdt simpel. Je pakt een percentage van je nationaal inkomen en dan draag je af. Overzichtelijk, makkelijk te berekenen. Iedereen weet precies wat je bedoelt.
Simpel houden, jou Sneller.
Nou, ik denk dat het, anders dan de heer Mulder, dat het op de termijn wel goed zou zijn om die directe financiering naar de Europese Unie te laten gaan. Ook omdat het de discussie in het Europees Parlement anders maakt. Nu gaat het Europees Parlement eigenlijk alleen maar over uitgaven. En
dat is gek, hè? Als je het over een parlement hebt, dan zou je het over uitgaven, maar ook over inkomsten moeten hebben.
Ja, de heer Mulder en ik hebben allebei in de gemeenteraad van Den Haag gezeten. En wat je als gemeente bijvoorbeeld heft, is ook maar een heel klein deel van wat de gemeente uitgeeft.
Ja, dat is de beruchte... onroerende zaak
en een aantal andere heffingen, maar wat een heel hondenbelasting, wat een heel klein deel is van wat de gemeente uitgeeft. En dat is in Europa nog veel sterker zo, waardoor de discussie altijd ongebalanceerd is. En ik denk ook dat het ervoor kan zorgen dat je niet deze zevenjaarlijkse cyclus hebt, maar dat er een groter deel gewoon direct wordt gefinancierd aan de Europese Unie, zodat daar ook democratisch kan worden besloten daarover.
Ik ben er niet voor. Ik zei al eerder in dit programma, mensen voelen zich eerst burger van hun land, Nederlander, Spanjaard, Belg, dan een tijd niks, dan pas Europeaan. En het heffen van belastingen door de Europese Unie betekent het overdragen van soevereiniteit aan de Europese Unie. Terwijl mensen zich geen Europeaan voelen.
Maar als u dit zegt u nou eigenlijk ook, het Europees Parlement is een overbodig parlement, want we kunnen het beter allemaal via de nationale parlementen controleren.
Maar dat zeg ik nog niet.
Nog niet.
Maar als je kijkt naar het Europese verdrag, spreekt dat over een ever closer union, dat willen we niet, among
een steeds hechtere unie.
Ja, among the peoples of Europe. Bevolkingen. Dus de initiatiefnemers van het verdrag zagen heel duidelijk dat er verschillende bevolkingen waren en niet één Europeaan. Terwijl het Europese parlement is nou juist de belichaming van één Europeaan. Nou, goed dat het er is, maar dan moet je er niet extra bevoegdheden aan toe gaan kennen. Want dan ga je daar vanaf.
Maar is dat ook niet het Europese parlement is toch ook een van de checks en balances in het systeem? Want je zou kunnen zeggen, we hebben de nationale parlementen en de ministers en de regeringsleiders die in Brussel namens hun nationale lidstaten zaken doen en proberen het beste voor de landen binnen Europa te organiseren. Zodat het zowel voor Nederland in dit geval als voor Europa als geheel een plus betekent. En dat Europees Parlement is rechtstreeks gekozen om iets meer de Europese visie te benadrukken.
Ja, dan een paar opmerkingen erover. De opkomst bij het Europees Parlement is nu voor het eerst 50%. De opkomst Tweede Kamer is boven de 80%. Dus de legitimatie zit bij ons. Maar Europa is een balans tussen een federale staat voor een deel. Hè? dat is het Europese parlement, een exponent van en voor een deel ook de Europese Commissie en de nationale regering, ja, die in de Europese Raad bij elkaar komt.
Ik heb vroeger op school geleerd, Europa is een constructie sui generis. Dat betekent een constructie uit zichzelf.
Mm-hmm. Die delicate balans tussen een Europees parlement en nationale lidstaten, ik zou daar op dit moment niet aan morrelen door extra bevoegdheden bij het Europees parlement te leggen, omdat het draagvlak daar simpelweg daar niet voor is.
Ja, dan nog
dus
even
begin dat dan niet te doen.
Nu we het toch over het Europees parlement hebben, Joost Sneller. Dat Europees parlement heeft vorige week een debat gehad over de begroting. En de meerderheid daarvan die zegt, ja, wij vinden eigenlijk die 1,1 of die 1,07 waar nu over gepraat wordt en waar Nederland zo moeilijk over doet, dat vinden we een hele rare discussie, want wij willen veel meer. Wij willen 1,3% van het Europees nationaal inkomen. Vindt u dat ook?
Nee, voor mij gaat het erom waar gaat het naartoe en dan kan je pas zeggen wat er een reëel percentage is. Ik vind het altijd wel interessant. Dat is ook volgens mij een gevolg van.
Ja, maar die tijd hebben we niet meer, want het is de bedoeling dat er donderdag een besluit wordt genomen.
Ja, dat is de bedoeling. En dan kijken we daarna wat het Europees parlement zal zeggen
dus
over de uitkomst.
Dus u bent ook niet eens met uw eigen partijgenoten in het Europees parlement, want die staan ook achter die wens om 1,3%
binnen te halen. Maar die zullen niet zeggen, ongeacht wat daar vervolgens onder zit, 1,3 is prima.
Nee, maar en dat zal niemand zeggen.
Vorige keer was het ook zo dat het risico voor het Europees parlement is, ja, als we het mogen alleen maar vetoen. Waar vallen we dan op terug? En dat geldt voor Nederland met onze korting die dan vervalt even goed. Dus het is een heel ingewikkelde balans. Wat ik zelf denk, ook op basis van mijn ervaring in de gemeenteraad, is dat het goed zou zijn om de taxation en representation, het belasten en het vertegenwoordigen, ook meer in één hand te brengen, zodat die discussie ook gebalanceerder wordt.
Ja, en dat is wat u net zei. Europa zou een deel wat we rechtstreeks zou kunnen heffen.
Ja, en ik denk ook dat het de opkomst uiteindelijk ten goede zou komen als mensen zien, daar wordt ook belasting geheven. Nu gaat het alleen maar over de uitgavenkant en hoeft ook het Europees parlement zich weinig rekenschap te geven van het feit dat belastinggeld ook moet worden opgehaald.
Ja, het is interessant, hè? Anne Mulder, Joost Sneller zegt, ik ben het niet met die wens van het Europees parlement eens. Ik ga ervan uit, nou, dat weten we eigenlijk al, dat u het sowieso al helemaal niet mee eens bent.
Dat hangt er vanaf.
Nou, zit bijvoorbeeld in de begrotingscommissie van het Europees parlement zit Valérie Ayer. Zij is van En Marche. En zij is dus eigenlijk ook een partijgenoot van u als VVD'er. En zij zegt, die plannen van de commissie en ook van Charles Michel, die zijn niet goed. En het moet gewoon 1,3% worden.
Ja, heel simpel. Ik neem daar kennis van dat het Europees parlement dat zegt. Die politieke groeperingen in het Europees parlement zijn ook heel breed samengesteld. Ik zal nog net niet zeggen dat hier en daar een zwart schaapje bij zit. Maar ja, die zitten in de alde trouwens
wel. U ligt toch heel gezellig samen in bed, hè? Ja, D66 en VVD?
Ja, en over een aantal zaken kun je...
De heer Mulder zei toch zwarte schaapjes?
Zwarte schaapjes. Grap. Ik bedoel niet D66, hoor. Maar het zijn hele breed samengestelde groeperingen. De ene liberaal is de,
ja. Over is dat de liberalisme niet gesproken. Vroeger zaten VVD en D66 over Europa veel meer op één lijn. En toen kwam Bolkestein als VVD-leider. En toen is daar een kloof tussen die twee partijen ontstaan. Hoe verklaart u die kloof?
Ik denk dat de Nederlandse politiek een wake-up call heeft gehad met het Zwarte Maandag, met het verdrag van Maastricht 2005.
Dat was onder premier Ruud Lubbers.
Ja, maar ook 2005. Dat 2/3 van de Nederlanders tegen wat we noemen de Europese grondwet heeft gestemd. En we hebben onlangs weer een waarschuwing gehad met het Oekraïne-referendum. Dus mijn punt, en dat zeg ik ook tegen de heer Sneller, pas op, het draagvlak voor de Europese Unie in Nederland is heel lauw. Pas op hoe ver je gaat met het verhogen van de begroting. Pas op hoe ver je gaat met Europese belastingen. Zo groot is dat draagvlak niet. En ik zeg, daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. Juist om de waarde van Europa te behouden, het draagvlak te behouden, moet je heel voorzichtig zijn met die begroting.
Ja, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Maar als je als kabinet of als politieke partij doet alsof minder er moet worden betaald en niet een oog hebt en niet naar voren brengt wat de andere delen zijn, dan is dat slecht voor het draagvlak volgens mij. En daarom bijvoorbeeld het Oekraïne-referendum, dat werd met 120 zetels in de Tweede Kamer aangenomen, dat verdrag. En vervolgens is er dan een referendumcampagne en is het inderdaad de heer Ten Broeke van de VVD en D66 ongeveer, die daar ook daadwerkelijk pro-campagne voeren en die uitdaging aannemen en dat verdedigen.
Maar ja, dat is wel heel lastig. We kunnen de andere politieke partijen hier niet ter verantwoording roepen op dit moment, want die zitten hier nu niet aan tafel.
Nou, maar juist wij als VVD, wij zijn een pro-Europese partij. En juist daarom zijn wij zo voorzichtig met het verhogen van die begroting om het draagvlak voor de Europese Unie niet onder druk te zetten. Niet verder onder druk te zetten.
Jos Sneller, dat minister Zalm destijds dat miljard per jaar terughaalde uit Europa, was dat goed? Want hij kwam op voor het Nederlandse belang.
Nou, het heeft goede kanten. Het heeft alleen ook als heel groot nadeel dat het dat woord terughalen, zoals je het beschrijft. Ja, ik bedoel, het is een bijdrage aan iets wat ons zoveel heeft gebracht en zoveel brengt en nog veel meer kan brengen als je zorgt dat je daar de goede dingen mee doet. En dat je daar veel meer die inhoudelijke agenda van die verbeteringen, van die verschuivingen, moderniseren, van die begroting en van het opereren van die instellingen, dat je daar je agenda, dan is het volgens mij beter voor het draagvlak dan alleen maar kijk eens hoe hard ik heb gevochten en wat ik allemaal weer heb teruggesleept.
Nog even iets anders, Anne Mulder. Frans Timmermans die wil 1000 miljard bijeenbrengen voor de European Green Deal. De VVD is de afgelopen jaren ook richting een klimaatbeleid geschoven, heb ik gezien. Waar D66 al wat langer stond, denk ik. Dus iets dichter bij elkaar. Is dat een reëel idee van Timmermans, die 1000 miljard?
Ja, dat hangt er vanaf wat hij allemaal erbij haalt. Ik vind op zich, dat zei ik ook, klimaat is typisch een onderwerp wat grensoverschrijdend is, wat je daarop moet lossen. Mijn angst is, en dat hebben we ook in Nederland, je moet de mensen daarin meenemen. Als je radicaal komt met extra heffingen, belastingen, verhogingen, allerlei regels, waar mensen in één keer hun levensstijl moeten opgeven, dan verlies je het draagvlak. Dus klimaat is één, en je moet daar wat aan doen. En tegelijkertijd moet je zorgen dat de mensen bij je blijven. Die balans, die is van belang. En hopelijk gaat Frans Timmermans dat ook in Europa doen. En gebruikt hij niet zulke grote woorden als van dit is een man op de maan moment. Dan moet je oppassen, dan ben je weer bezig iets te presenteren als iets enorms. Terwijl je juist stapje voor stapje, kleine stapjes mensen mee moet nemen om tot een wijziging te komen. Zo hou je draagvlak voor wat je doet. Anders verlies je de mensen.
U verwijt Frans Timmermans dat hij last heeft van visie?
Nou, niet zozeer van visie. Maar
van Rutte mag dat niet, hè, visie
hebben. Ik zeg pas vooral op. En zorg ervoor dat je de mensen bijhoudt die het moeten doen.
Nog iets heel anders, tot slot misschien. Joost Sneller, uw partijgenoot van D66, Hans Veilbrief, die is onlangs staatssecretaris voor belastingen geworden. Hij was de hoogste Europese commissieambtenaar die ging over de eurogroep. In mijn gesprek met Gert-Jan Koopman bleek een beetje dat Nederlanders in Brussel zich zorgen maken over steeds minder Nederlanders op belangrijke hoge posten. In Brussel een aantal gaan de komende jaren ook met pensioen. Het is zelfs zo dat onder jongeren, die zitten nog niet op hoge posten, er eigenlijk maar de helft van het aantal zit waar Nederland, als je er gewoon pondsgewijs naar zou kijken, aanspraak op zou kunnen maken. Die vraag heb ik eigenlijk aan u beiden, hoe belangrijk dat is. Maar was het eigenlijk niet van groter belang dat Veilbrief gewoon op die hoge post in Brussel gebleven was?
Ik denk dat hij dat heel goed heeft gedaan en het ook nog heel goed zou hebben gedaan. Ik denk dat het ook een hele grote aanwinst is voor het Nederlands kabinet dat iemand met zoveel ervaring daar nu namens Nederland in die ECOFIN, de Raad van Ministers van Financiën, mag zitten en namens Nederland kan optreden.
Ja, maar Anne Mulder, hebben wij te weinig mensen in Brussel?
Daar hebben we het in de Kamer een paar maanden geleden ook over gehad. We hadden een rapport laten maken door Instituut Klingendaal, Instituut voor Buitenlandse Betrekkingen. Waar zitten de kwetsbaarheden bij de Nederlandse invloed? Dat is bij de instroom van Nederlandse ambtenaren. Dus als het goed is, komt de minister van Buitenlandse Zaken, minister Blok, met een plan van hoe je dat kan verbeteren. Hoe Nederlanders beter scoren in dat zogeheten concours, hè, waar de ambtelijke carrière bij de Europese Commissie.
Er is de laatste tijd ook veel gepraat over de Algemene Bestuursdienst in Nederland. Of dat nog wel een goed systeem is. Hè. Dat is het idee dat topambtenaren, dus secretaris-generaal, directeur, generaal directeuren, na een aantal jaren doorschuiven naar andere ministeries, zodat ze niet helemaal aan het ene ministerie verklinkt raken. Zou je ook niet veel beter naar die bestuursdienst moeten kijken, dat daar die hele carousel in Brussel ook in wordt opgenomen?
Dat zou goed zijn. Volgens mij zit er iemand op de Nederlandse permanente vertegenwoordiging die ook naar dit soort benoemingen kijkt. En dat zou misschien beter kunnen. Moeten die ambtenaren wel ook wat pro-Nederlandse standpunten innemen en niet zeggen dat Nederland zijn verzet moet opgeven? Natuurlijk, zoals de heer Koopman.
Ja, nou ja, Koopman die merkte nog steeds wel bij zijn collega's dat hij als Nederlander werd gezien. Hoor, hij werd als heel zuinig gezien.
Nou, dat is dan goed. Dat is een compliment.
Kijk, eindigen met een compliment. Heel mooi.
Ik denk dat als de heer Sneller en ik die begroting zouden maken voor de Europese Unie, zouden we er heel snel uit zijn samen.
Dank u wel voor dit mooie gesprek.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 86. En waarschijnlijk nog voordat die belangrijke Europese top die donderdag begint is afgelopen, is er alweer een nieuwe aflevering. Deze Betrouwbare Bronnen is mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie en door Louis Nederland. Tot de volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.